Vader, we willen uw woord deze morgen openen en we willen dat ook doen onder uw leiding. Want u bent de God die ons uw woord hebt gegeven en uw woord betekent een belofte in ons leven. En daarom willen we u ook vragen, Vader, of uw beloften ook zichtbaar mogen zijn in deze dienst, zodat we ook met uw beloften, met uw woord, straks weer naar huis mogen gaan en dat met ons mee mogen dragen. Zegen de boodschap die u ons wilt geven. We vragen het in Jezus' naam. Amen.
Amen. Ja, dank je. U mag alvast opslaan. Markus 9. Markus 9. Een bijzondere Bijbelgedeelte gaan we lezen. Ik had er eigenlijk wel willen bij zijn. Bij dit nu. Uiteraard bij alles wat beschreven is van de Heer Jezus. Maar dit is toch wel een hele speciale ervaring. Die drie van de discipelen zullen meemaken. De verheerlijking op de berg. Markus 9 vers 1 tot 13. En dan staat er, en hij, Jezus, zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes, en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Goed, tot hier even het gedeelte. We gaan het vooral daarover hebben. We hadden afgelopen voorjaar verschillende begrafenissen waar we naartoe moesten. En dan weet je, mensen die christen zijn, gaan van de aarde naar de hemelse heerlijkheid. Hier zien we eigenlijk het omgekeerde. We zien die hemelse heerlijkheid naar de aarde komen. In al zijn kracht komt Gods heerlijkheid hier een moment tot bij de discipelen. Een hele andere dimensie is dat, een hemelse dimensie. Nu, mijn gebed is dat jullie iets gaan zien, ook van die hemelse heerlijkheid die er is, die er was bij de Heer Jezus, die er nu opnieuw is. Hier in dit gedeelte komt hij in al zijn glorie daar naar voren. Hij is nu terug in de heerlijkheid. Wij mogen daar naartoe ook, als we deze aarde verlaten. Maar we mogen al iets proeven van die heerlijkheid. En van die kracht waar Jezus ook over spreekt. De kracht die bij God is, die in onze levens ook wil komen. Laten we kijken, wat zegt Jezus? Ja, Gods kracht in ons leven en met de verheerlijking op de berg. Er staat, sommigen zullen niet sterven voordat ze het koninkrijk met kracht hebben zien komen. Nu, eerste vraag is natuurlijk, ja, over wie gaat het? Het gaat om een schare, hè? Die bij Jezus is, staat er in vers 34, samen met de discipelen uiteraard. Die waren eigenlijk bijna altijd bij Jezus. Tweede vraag is de belangrijkste. Wat bedoelt Jezus met ze zullen het koninkrijk van God met kracht zien komen? Of ze zullen zien dat het gekomen is? Een eerste vraag is, wat is dat koninkrijk? Dat koninkrijk van God. Uiteraard draait dat helemaal om de Heer Jezus, de Messias. Het draait om Hem. Hij is de koning. En de profeten in het Oude Testament, die maakten eigenlijk, als ze spraken over wat er zou gaan komen, maakten zij geen onderscheid. Ze konden dat ook niet echt zien. Tussen die eerste komst van de Heer Jezus en uiteindelijk zijn wederkomst. Nu, wat lezen we? We lezen in de evangeliën dat het koninkrijk er al is. Matthäus 3 en 4. Het koninkrijk is nabijgekomen. Johannes de Doper zegt dat. Jezus zegt dat. In die twee teksten. Lucas 17. Het koninkrijk is binnen in u. Dus het koninkrijk is er al. In het Engels zegt men dan already, but not yet. Reeds, maar nog niet helemaal. Nog niet helemaal in zijn kracht. Dat komt dan bij de wederkomst. Maar het koninkrijk werd door de Heer Jezus gebracht. Voor die profeten in het Oude Testament was dat één groot heilshandelen. Het grote plan van God. Ze zagen als het ware in de verte, ja, ik vergelijk het wel een keer met toppen van bergen. En voor hen was dat één groot gebeuren, maar tussen die toppen ligt een heel dal van soms een aantal eeuwen. Ondertussen al 20 eeuwen tussen die eerste komst. En we weten niet wanneer de tweede komst komt. Misschien wel heel binnenkort. We weten het niet. Maar voor hen was dat één groot gebeuren. Dat koninkrijk van God. Met Jezus als koning. Het koninkrijk in al zijn kracht. En dan zegt Jezus, er zijn er die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Wat bedoelt Jezus dan met die kracht? Laat ons kijken. Ja, nog niet ten volle. En dan uiteraard de volgende. Het gaat in het volgende gedeelte, direct daarop volgend, over die verheerlijking. Nu, daar zien die discipelen dat, drie van die aanwezigen, zien dus dat koninkrijk in al zijn kracht. De Heer Jezus die getransformeerd wordt. Die in al zijn heerlijkheid daar staat. Dat is één van de illustraties van die kracht. Een tweede is toch Jezus lijden en dood, maar vooral zijn opstanding. Romeinen 1 zegt ons, hij heeft met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door de opstanding. Dan met Pinksteren uiteraard. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dan een volgende iets is de verkondiging aan alle volken. Ik heb u Jezus, de kracht van God, verkondigd. Dat is wat Paulus zegt. Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Maar uiteraard, dat is wat die mensen hebben meegemaakt, de eerste vier. Sommigen van hen hebben dat meegemaakt. Daarom zegt Jezus, sommigen zullen niet sterven, voordat ze die kracht zien, die volle kracht van het koninkrijk. Maar als we het nu gaan toepassen op ons leven, ook in ons leven mogen wij de kracht van God zien. Begint uiteraard al als wij tot bekering komen. Ga even terug in de tijd. Het moment dat u, ik zie Neeltje reageren, dat is al lang geleden waarschijnlijk, ja. En sommigen zijn al lang christen. Herinner u dat moment. En bij de ene is het al wat meer spectaculair dan bij de ander. De ene wordt al wat meer aangeraakt door God. Maar we worden allemaal aangeraakt door God. want we komen tot wedergeboorte. Bij sommigen is dat een proces van een aantal weken of maanden, van een aantal jaren. Maar God komt met zijn kracht in ons leven. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, Christine, toen vertelde ze mij hoe ze tot geloof was gekomen. Ze was zo op zoek gegaan, eigenlijk als tiener, maar ook als begin twintiger. En toen ze 23 was, toen was ze eigenlijk een beetje ten einde raad. Ze had zoveel gezocht. En ze was bij haar schoonzus en die vertelde haar het evangelie. Nu, Christine, die probeerde altijd rein te zijn. En dat was dan met reinigingskuren. En dan had ze niet anders dan druiven bijvoorbeeld. Of, u kent dat wel, hè, die reinigingskuren. Ze probeerde rein te zijn. En toen zei mijn schoonzus één zin. Je zult nooit rein zijn. Alleen Jezus kan je rein maken. En plotseling raakte God eraan. En ze zag als het ware Jezus aan het kruis, hè, in haar verbeelding. En ze besefte, ik heb zoveel pijn gedaan. Ik heb God niet gezocht. Ik heb hem pijn gedaan, maar ik heb ook mensen pijn gedaan. En ze zag als het ware de film van haar leven voor zich afspelen. En ze besefte, ik heb Jezus nodig. Ik heb zijn reiniging nodig. God kwam op dat moment met al zijn kracht, met de overtuiging van Gods geest in haar leven. En ze kwam tot bekering. En zo is ze haar christenleven gestart. Door een bijzondere ervaring van die kracht van God. En zo kunnen we ongetwijfeld allemaal ons verhaal vertellen. Nu, als we dan tot bekering komen, dan ontvangen we de Heilige Geest. En dan gaat die Geest van God in ons leven aan het werk. Ziet u dat? Nog steeds? God wil met zijn geest steeds verder gaan om ons heel dicht bij de Heer Jezus te houden. Uiteraard, de Heilige Geest heeft ons overtuigd van zonde, heeft ons de zekerheid gegeven dat we een kind van God zijn, dat we vergeving van zonde hebben, dat we eeuwig leven hebben. Wauw, wat een fantastische dingen allemaal. En nog steeds is het die geest van God die ons overtuigt. Je bent een kind van God, ook als het misschien een keer een periode heel moeilijk is. En dat je misschien gezondigd hebt. En dat de duivel je aanklaagt en dat hij zegt, ben je wel een kind van God? Dan mag je weten, Gods woord zegt en Gods geest overtuigt mij, ik ben een kind van God. Het is ook Gods geest die ons rust en vrede geeft met God. Diep in ons hart, in onze ziel. Als je daaraan twijfelt, dan wil ik je toch dat meegeven, onthoud dat. Wat er ook gebeurt in je leven, je bent een kind van God. En God laat je niet los. Je bent vast in zijn hand. Je mag altijd terugkeren, wat er ook gebeurd is. En zo, ja, in ons christenleven zijn er nog momenten dat we Gods kracht ervaren. Kent u dat? U bent aan het bidden, persoonlijk. En u hebt een ervaring. U weet, God is bij mij. Of hij verhoort een gebed. We hebben het gehad met Christine, met haar kanker. De kanker is weg. En God heeft genezen. En ja, dan denk ik ook aan jullie. Jullie hebben gebeden ook. Jullie hebben meegestreden. En God is genadig geweest. En God heeft genezen. Je ziet Gods kracht. Hè. God heeft de medicatie gebruikt uiteraard, maar heeft zelf die genezing bewerkt. En wat zijn we dankbaar daarvoor, nog steeds. En zo leidt God ons en stuurt hij ons leven. Gods woord die krachtig werkt in ons leven. Ja, denk aan een moment dat God zo krachtig sprak door zijn woord tot jou. Misschien nog vanmorgen. God werkt met zijn kracht in ons. En zo is God aan het werk. Verwacht meer van hem. Bid om Gods kracht. We gaan op het einde van de preek ook een stil moment hebben van gebed. Dat we gaan bidden dat God gaat werken in ons leven. Ik heb het boek deze zomer gelezen van Anne van der Bijl, Godsmokkelaar. Prachtig boek. Wie heeft het gelezen al? Het is ondertussen vertaald in het Nederlands. Anne van der Bijl heeft gezegd, ik wil niet dat het vertaald wordt in het Nederlands, zolang ik leef. Hij is gestorven en nu is het vertaald. Het is een prachtig boek om te lezen. Hoe hij door God geroepen is om dat machtige werk te doen. En hoe ze dan bijvoorbeeld 7 jaar hebben gebeden dat het communisme zou vallen. Het is gebeurd. En de muur is gevallen. Die werd afgebroken in 89 in Berlijn. God heeft een geweldig werk gedaan. Door 7 jaar te bidden. Met zoveel christenen samen. En hij had daartoe opgeroepen. God heeft zijn kracht getoond. In zijn persoonlijk leven. Maar ook door samen met vele anderen te bidden. En zo is God aan het werk in zijn leven, in ons leven. En wil God meer van dat opstandingsleven die Jezus had in ons bewerken. De vervulling met Gods geest, overwinning op zonde, op slavernij, op verslaving. Ja, en zo mogen we bidden op een omleiding van dag tot dag. God is bezig en wil meer werken in ons leven. De afhankelijkheid van God is zo belangrijk. Als we vergeten dat we afhankelijk zijn van God, dan worden we juist krachteloos. We zijn afhankelijk van Hem. We gaan terug naar de tekst. Een week, 6 dagen nadat Jezus die woorden heeft uitgesproken, neemt Hij Petrus en Jacobus en Johannes, de 3 discipelen die het dichtste bij Jezus stonden. Die neemt Hij mee. En zegt, kom, we gaan de berg op. De kernploeg, als het ware. En ze worden ook later sleutelfiguren van de gemeente. En lezen we ook in Handelingen. Nu, welke berg zal het geweest zijn? Sommigen denken de berg Tabor, maar eerder denkt men aan de berg Sinaï. Ook wel Horeb genoemd, is dezelfde berg. Nu, was het misschien de berg ook waar Jezus heel dikwijls in gebed ging? We weten het niet. Is ook niet zo belangrijk. In ieder geval, Petrus zegt, in de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 1, zegt hij, het was een heilige berg. Dus Petrus spreekt over dat voorval in zijn brief. Het heeft zo'n diepe indruk op hem nagelaten. God die zich daar indrukwekkend openbaart. En Jezus die helemaal wordt getransformeerd. En Mozes en Elia die verschijnen. Wat een gebeurtenis. Zou u er niet willen hebben bij zijn? Nu, wij zullen ook in die heerlijkheid komen. Voor altijd. Niet voor eventjes, zoals de discipelen. Nu, God heeft zich geopenbaard op de berg Sinaï. Op de berg Horeb. Aan Mozes. En zo, ja, zo verschijnt God nu, zien we nu Mozes ook weer verschijnen. God verscheen aan Mozes en daar werd hij opgeroepen om Israël te verlossen van Egypte. Op diezelfde berg heeft God dan tijdens de woestijnreis de 10 geboden gegeven. Ja, Mozes, de wet, hè? Maar Jezus heeft de wet vervuld. Is meer dan Mozes. En dan Elia. Hè, op diezelfde berg heeft ook God zich geopenbaard aan Elia. Nadat hij 40 dagen door de woestijn was gezworven. Het is een plaats waar de hemel als het ware de aarde raakt. En als jij je gaat afzonderen en tijd met God gaat nemen. Gaat God ook jou aanraken? Gaat God spreken tot jou? We weten, Jezus trok zich dikwijls terug. Hij had dat nodig. In de stilte, in de meditatie, dicht bij God, bij zijn Vader. Een ontmoeting met God had hij zo nodig om te weten, wat moet ik doen? Wat is de wil van de Vader? En ik wil je uitdagen en oproepen om in de voetstappen van de Heer Jezus te gaan wandelen. En dan gebeurt het. Vers 2. Jezus verandert van gedaante. Zijn gezicht, staat er, straalt als de zon. Zijn kleren worden wit als licht. Wauw. We zien Jezus in zijn heerlijkheid. Of zij zagen Jezus in zijn heerlijkheid. De luister van Jezus, de glorie, stralend was hij. Hij is werkelijk God. Petrus zegt in zijn tweede Petrusbrief, we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ze hebben hem werkelijk gezien in al zijn glorie. Jezus had uiteraard die heerlijkheid bij de Vader, heeft die afgelegd. Maar daar kwam die heerlijkheid even terug. Oogverblindend, schitterend, stralend. En ja, dan moest ik denken in mijn voorbereiding aan het lied Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En zo is het geweest werkelijk daar op die berg. Maar ook in het algemeen, mensen die Jezus ontmoeten, waren niet meer dezelfde. Ze zagen, ze merkten, Jezus is werkelijk God. Nu, Mozes en Elia. Ja, ze zijn ook in de hemel, uiteraard. Hè. Ze vertegenwoordigen eigenlijk dat Oude Testament. Mozes, de wet, hè, en ja, dan Elia, de profeten. Hè. Het Oude Testament wordt ook genoemd de wet en de profeten. Hè. Matthäus 22 staat dat. Nu, Mozes, ja, hij vertegenwoordigt de wet. En zoals gezegd, Jezus heeft de wet vervuld. Hij is meer. Elia vertegenwoordigt de profeten. Maar Jezus is de grootste profeet van alle profeten. Hij steekt er bovenuit. Mozes en Elia hebben allebei op een bijzondere manier God ontmoet op deze berg. Maar het leven van deze twee is ook niet op een gewone manier geëindigd. We gaan kijken. Mozes, ja, is gestorven. Er was niemand bij en God zelf heeft hem begraven, staat er. Toch wel heel speciaal. Deuteronomium. Ik ga hier niet dieper op in, maar Satan is in twist over het lichaam van Mozes. Wat dat dan ook mag betekenen. Dat is een hele preek apart. Judas 9. En dan Elia is niet gestorven, zoals we weten, maar is rechtstreeks naar de hemel gegaan. Mozes en Elia, in de eindtijd, komen ze niet terug? Misschien wel, vraagteken. Hè? Openbaring 11, ik zal mijn twee getuigen macht geven. Welke macht? Het staat erbij. Ze hebben macht om de hemel te sluiten. Geen regen. Elia natuurlijk. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen. Mozes. Misschien komen ze wel terug. Of toch mensen die, getuigen die diezelfde macht hebben. Maar misschien zullen zij het wel zijn. We weten het niet. Dat zegt Gods woord ook niet. Nu, Mozes en Elia worden niet voorgesteld aan de discipelen. Maar blijkbaar zagen ze het wel. Ik heb daar die illustratie aan Mozes met de stenen tafelen. Hij zal waarschijnlijk die stenen tafelen niet bij zich gehad hebben. Mocht het nu zijn, dan zou hij zijn smartphone uithalen misschien. Ja, goed. Maar ze hebben dus geen voorstelling gekregen. Dat was niet nodig. Wij zullen, denk ik, in de hemel mensen uiteraard direct herkennen. We zien hier iets van de hemelse glorie. We zullen geen badge moeten dragen in de hemel. Het zal niet nodig zijn. We zullen in de perfectie zijn. Hè? En we zullen ook elkaar kennen en herkennen. Wat zal dat geweldig zijn, is het niet? Om al die mensen uit het Oude Testament te ontmoeten. Ja. Wauw. We zullen wel even een praatje kunnen maken. We hebben tijd, hè? We hebben de eeuwigheid. Al die mensen uit het Nieuwe Testament. En al die christenen die geleefd hebben. Wauw. Dat zal een geweldig iets zijn. Wat een feest, is het niet? Als je op een feest bent en je gaat bij de een en bij de ander even spreken. Zo zal het een eeuwigdurend feest zijn. Een bruiloftsmaal. Nu, waar hebben ze het over gehad? Dat is ook de vraag. Waar hebben ze het over gehad? Staat het er? We hebben het niet gelezen. Maar in Lucas staat het wel. Ze verschenen in heerlijkheid en ze spraken over zijn heengaan. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dat was de inhoud van het gesprek. Er werd aangekondigd, Jezus zal sterven. In Jeruzalem. Of toch even daarbuiten. Het was een bemoediging van God zelf naar de discipelen toe. Nu, ze hebben het niet begrepen. Want even later waren ze weer ruzie aan het maken wie de grootste mocht zijn. Het waren nog wel Jacobus en Johannes. Hè. Ze wilden aan de rechter en de linkerkant zitten van Jezus. In het koninkrijk. Ze snapten het nog niet. Maar goed. Wij snappen het ook niet altijd. Hè. We hebben ook soms tijd nodig. En God heeft geduld. God heeft geduld. En hij werkt in ons leven. Net zoals bij die discipelen. En dan Petrus, vers 5. Hè. Zoals we hem kennen. Haantje de voorste. Wist niet wat hij moest zeggen. Want ze waren allemaal bevreesd, staat er. Hè. Zal ik 3 tenten opzetten? Hè, zegt hij. Hij wil als het ware dat moment vaststellen. We gaan hier blijven, zegt hij. Een paar dagen, we gaan kamperen met elkaar. Hij wist echt niet wat hij zei. Nu, het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor tent, heeft volgens een van de uitleggers te maken met tabernakel. Dus waarschijnlijk dacht Petrus aan een loofhut maken. Hè, want hij had geen materiaal mee anders, hè, maar hij zou wel iets willen maken met het materiaal dat er was. Maar zijn woorden zijn nog niet koud of er komt een ander dak boven hen. En we zien een lichtende wolk, de aanwezigheid van God zelf. God de Vader. En ze horen zijn stem. En God zegt: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dit is wat er gebeurt, daarboven op die berg. Luister naar hem. Doet ons natuurlijk denken aan de doop van Jezus. Wat stond daar? Maar wat zei God? U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Wauw, God spreekt opnieuw nu hier. En nu zegt hij, luister naar hem. Naar Jezus, de geliefde. De zoon van God. Het belangrijkste in ons leven, ook voor ons, luisteren naar hem. Zijn stem proberen te begrijpen. En dan te doen wat hij van ons verlangt. En gelukkig, we hebben Gods woord, we hebben Gods geest. En het wordt aan ons geopenbaard, stap na stap in ons leven. Maar er is tijd voor nodig. Tijd van gebed, tijd van stilte, tijd om God te zoeken. En dan gaat God spreken en dan gaan we groeien als discipel. We gaan afsluiten en we gaan de kracht van Gods koninkrijk, een paar uitwerkingen als je bidt om Gods kracht en de werking in je leven. Begint met leer luisteren naar de stem van Jezus. Daar begint het mee. Dat proces van leren luisteren, aan zijn voeten zitten, net als Maria, het goede deel uitkiezen. Dan groei in je geestelijk leven automatisch daardoor. Kracht naar lichaam, ziel en geest. Vrij van angsten worden, in Gods rust komen. Vrij van verslaving komen. Vervulling met Gods geest, verlangen naar Gods woord. Verlangen naar een rijk gebedsleven. En tenslotte, Gods vrede die alle verstand te boven gaat. Daarvoor bidden. Dat die vrede in ons leven mag zijn. En dat is een belofte die God geeft. Filippenzen. Gods vrede die alle verstand te boven gaat. Komt. Zal onze harten en onze gedachten behoeden. Laat ons zoeken naar God. En ik stel voor dat we een moment hebben van stil gebed. En u hebt hier een aantal dingen die op de dia staan. Als er iets is wat u bijzonder aanspreekt, bid dan daarvoor. Bid dat Gods kracht mag werken in uw leven. Vader, we danken u dat we u mogen kennen. Dat we u mogen kennen door de Heer Jezus. Door het volbrachte werk aan het kruis. We danken u dat u in onze levens bent gekomen. U bent gekomen omdat u van ons houdt. U hebt ons getrokken. En we zijn een kind van u geworden. Heer, wat een bijzonder voorrecht. En Heer, we danken u voor wat we mochten lezen. Een heel speciaal gedeelte waarin we de heerlijkheid die we eens zullen zien in de hemel, dat we hier iets mogen van proeven. Heren, we danken u dat u ook met die heerlijkheid nu al in ons leven een stuk wil komen. Met die kracht die bij u is, in onze levens wilt werken. We danken u. We danken u dat we mogen bidden om de werking van uw woord en van uw geest in onze levens. Heer, we hebben u zo nodig. We hebben zo nodig dat we in de stilte bij u komen. Dat we u zoeken. Vader, we bidden. We bidden om uw werking. En we bidden dat u ook deze gemeente wilt aanraken, Heer. Ieder die hier komt. Dat er meer van u zichtbaar mag zijn. En dat deze kracht die er is en dit getuigenis ook buiten de gemeente zijn uitwerking mag hebben in levens van mensen. Vader, we bidden dat u deze gemeente wil gebruiken als een licht, om te tonen wie u bent, Heer. Vader, we bidden u om uw zegen, om uw leiding. We bidden dat u ieder ook uw vrede wilt geven. Uw vrede die alle verstand te boven gaat, zodat we heel dicht bij u mogen leven. Vader, we danken u voor uw woord dat zo rijk is, wat we vanmorgen mochten lezen. Spreek zo verder tot ons. We bidden u om uw zegen in Jezus' naam.